Ik wil graag beginnen met het lezen van een gedeelte uit Lucas 19. Een heel bekend gedeelte overigens. Lucas 19, en ik lees vanaf vers 11, waar staat: En als ze dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En geroepen hebbende zijn dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zeide tot hen: Doet handeling totdat ik kome. En zijn burgers haten hem en zonder hem gezanten nazeggende: Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, dien hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zeide: Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. En de tweede kwam en zeide: Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zeide ook tot deze: En gij wees over 5 steden. En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komende had het zelf met woeker mogen eisen? En hij zeide tot degene die bij hem stonden: Neem dat pond van hem weg en geef het dien die de 10 ponden heeft. En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft 10 ponden. Want ik zeg u dat een ieder die heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. Tot zover. Ja, ongetwijfeld is dit een bekend schriftgedeelte. Immers, wanneer een predikant het op zijn hart heeft om de verzamelde gemeente te confronteren met de verantwoordelijkheden die wij als christenen nu eenmaal hebben, dan is een schriftgedeelte als dit daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Dan wordt het gewoonlijk deze gelijkenis van de ponden, of wat ook heel goed mogelijk is, de gelijkenis van de talenten. Dat is de gelijkenis die we vinden in Matteüs 25. Wel, over die laatste gelijkenis zal ik het nu niet hebben. Want hoe dan ook, er zit een aanzienlijk verschil tussen deze beide gelijkenissen. Er is een aanzienlijk verschil tussen die van de ponden die we zojuist gelezen hebben en de bekende gelijkenis van de talenten. Maar ik wil alleen deze gelijkenis met u bespreken. Dus kijken wat we daarin vinden, wat de Heer Jezus daar feitelijk allemaal in zegt. En ik neem aan dat het verschijnsel wat hier in deze gelijkenis naar voren komt, dat ieder van die dienstknechten verantwoordelijk is over datgene wat hem is toevertrouwd, dat een dermate bekend gegeven is dat ik daar nauwelijks meer op in hoef te gaan. Wat van belang is, is namelijk in de eerste plaats de manier, de wijze en de gelegenheid waarop deze gelijkenis door de Heer Jezus verteld wordt. En op die gelegenheid wordt ook wel degelijk ingegaan. Als ik het eerste vers lees van deze geschiedenis, dat is in vers 11, dan staat er: En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods daar stond zou openbaar worden. En dan worden er al drie belangrijke dingen tegelijkertijd genoemd, die alle drie aanleiding vormen van deze gelijkenis. In de eerste plaats wordt er gezegd dat de Heer Jezus voegde daarbij een gelijkenis. Dat wil zeggen, er is niet alleen sprake van deze gelijkenis hier, die gelijkenis wordt ergens aan toegevoegd. En uiteraard wordt deze gelijkenis toegevoegd aan de geschiedenis die zojuist had plaatsgevonden in het eerdere gedeelte van dit hoofdstuk. Dat is eveneens een bekende geschiedenis. De geschiedenis namelijk van de tollenaar van Zacchaeus, die de Heer Jezus wel wilde zien, maar die nogal klein van gedaante was en die op zoek was om een glimp op te vangen van de Heer Jezus. En het eigenaardige is dat deze man niet beter weet te doen dan te klimmen in een vijgenboom. En het zou hem niks geholpen hebben, waar het niet dat de Heer Jezus zelf onder deze vijgenboom doorliep en zijn blik omhoog richt en zei: Zacchaeus, kom maar eens uit die vijgenboom. Want dat is een plaats waar de man niet thuis hoorde. En ik weet niet wat u van uw Bijbel kent, wat u van symboliek, van typologie in de schrift kent, maar ik neem aan dat u zo langzamerhand wel weet dat de vijgenboom iets te maken heeft met de staat Israël. Met het volk Israël, de natie Israël, de natie die door God verlost was uit Egypte, die in Kanaan gezet wordt, een natie aan wie God een eeuwig koninkrijk beloofd had uit de stam en uit het geslacht van David. We kennen de geschiedenis van dat Israël wat voorgesteld wordt door die vijgenboom. Een geschiedenis die, net als de geschiedenis overigens van alle andere volkeren en van de mensheid, een geschiedenis die een neergaande lijn kent, waarin geen evolutie te vinden is. Evolutie is nauwelijks ergens te vinden, als het er nou helemaal over gaat. En ook in de geschiedenis van Israël niet, in de geschiedenis van het mensdom niet, en zeker niet in de geschiedenis van het koninkrijk van Israël. We hebben zojuist allerlei liederen gezongen die de Heer eer gaven. En dat wij de Heer eer geven, dat wij Christus Jezus eer geven, dat is zo, omdat Hij is de Koning der Koningen en de Heer der Heren. God heeft Hem als zijn Zoon, maar tegelijkertijd als de Zoon van David en als de Zoon van Abraham aangesteld over een koninkrijk. Hij is de Zoon Davids, de erfgenaam van David, de erfgenaam van een troon. Niet alleen de erfgenaam van een troon in de hemel, maar wel degelijk ook een troon die op de aarde hoort te staan in Jeruzalem, midden in Palestina, midden in Kanaan, laten we zeggen, midden in de vijgenboom. Maar de eigenaardigheid deed zich hiervoor dat het hier in Matthäus 19 of Lucas 19 ging om een wilde vijgenboom. Een boom die weliswaar als een vijgenboom eruit ziet, maar die geen vrucht draagt. Een wilde vijgenboom waarin die Zacchaeus zich bevindt en de Heer zegt: Zacchaeus, het is best dat je een tollenaar bent, niks mee te maken. De Heer heeft zich een zorgvuldige reputatie opgebouwd dat hij omging met hoeren en tollenaren. Met de verachtste mensen, met het verachte en onedele. Dat is tot vandaag nog steeds zo dat het verachte en onedele bij God is uitverkoren. Wij hebben daar moeite mee, God niet. Maar de Heer keek omhoog en zei: Zacchaeus, dat je een tollenaar bent, maakt niks uit. Ik moet bij jou in huis zijn. Maar niet in de vijgenboom. En daarmee sluit de Heer Jezus aan bij diverse redenvoeringen die hij bij gelegenheid gehouden heeft. Een redenvoering in Nazareth, de plaats waar hij was groot geworden, in de synagoge. Een redenvoering waarbij hij eerst een gedeelte uit de schrift leest en vervolgens zegt dat er vele melaatsen waren onder Israël in de dagen van Elisa. Maar dat niemand van die genezen werd, behalve Naaman, de Syriër, de buitenlander. En dat er vele weduwen waren in Israël in de dagen van Elia, maar tot geen van deze werd Elia gezonden, zegt de schrift, dan tot die weduwe in Sarepta Sidonis, in Sarfat dus bij Sidon. Maar niet in Israël. Want de geschiedenis is inmiddels zo gelopen dat wat een koninkrijk had kunnen zijn, hoe theoretisch het ook is, dat is tot vandaag aan de dag geen koninkrijk. En de troon die er had kunnen staan in Jeruzalem, die staat er tot vandaag aan de dag nog steeds niet. En het koninkrijk wat gepredikt werd aan Israël door de profeten, maar meer met name door Johannes de Doper en zelfs door de Heer Jezus en door de 12 discipelen en apostelen, dat koninkrijk wat nabijgekomen was, dat is er nog steeds niet. Tenminste niet op die manier. Want tot Israël werd gepredikt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is geen leugen, dat is niet een theologisch misverstand, dat was zo. Want de koning was daar aanwezig. En in de Bijbel begint een koninkrijk nog altijd bij de persoon van de koning. Dat is iets wat wij verleerd hebben, maar in de schrift is dat zo. Een koninkrijk begint met een koning. Koninkrijken worden in de Bijbel ook altijd verwekt, staat er. Daniël 2 bijvoorbeeld. Want de koning wordt eerst verwekt. En hij is het begin van het koninkrijk. En de koning was aanwezig. En tot Israël werd gezegd, gij Israëlitische mannen, gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem. Handelingen 2. Bekeert u. Want deze Jezus is geworden tot een Messias. Tot een Here en een Christus staat er. Tot een Messias dus. Hij was de koning van het koninkrijk der hemelen. Hij was nabijgekomen, maar Israël heeft zich niet bekeerd. En een dag later preekt Petrus nog een keer en hij zegt, betert u dan en bekeert u, opdat tijden van verkoeling mogen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Want de bekering van Israël was voorwaarde voor de komst, de wederkomst zouden wij zeggen, de komst van de Messias en de oprichting van het koninkrijk aan Israël. En zolang het zover niet was, zolang Israël zich niet bekeerde, zegt de Heer tot Zacchaeus, kom maar uit die boom. Want die draagt geen vrucht. En een van deze dagen, ik meen zelfs dat het dezelfde dag was, waarop deze gelijkenis verteld werd, op diezelfde dag kwam de Heer Jezus langs een vijgenboom. Nadat hij Jericho, waar die geschiedenis met Zacchaeus speelde, nadat Jericho was verlaten en optrok naar Jeruzalem, kwam men onderweg bij een vijgenboom. Maar het was een vijgenboom waaraan geen vrucht groeide. Om een heel eenvoudige reden trouwens, er staat er ook vaak bij, er staat het was de tijd voor de vijgen nog niet. Maar er groeide geen vrucht aan de boom en de Heer zegt tegen die boom, aan u groeien geen vrucht meer, deze hele eeuw niet. Voor eeuwig hebben de vertalers het vertaald, want die snappen er ook weinig van. Maar er staat, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. Want de vijgenboom zal vrucht verdragen, maar dat is niet deze eeuw, dat is de toekomende eeuw. Dat is de eeuw waarin Christus regeert. Dan zal Israël vrucht dragen, dan zal de vijgenboom uitbotten. Tot leven komen zal het leven van de Messias zelf in zich openbaren. En het leven van Christus zal gemanifesteerd worden in de vijgenboom. En de onvruchtbare wilde vijgenboom zal een tamme vijgenboom blijken te zijn en zal vrucht dragen. Zoals de onvruchtbare vrouw, wie het ook is in de schrift, vrucht droeg en vruchtbaar gemaakt werd. En zoals zelfs de onvruchtbare Abraham vruchtbaar gemaakt werd. Zo zal het ook met die vijgenboom gaan. Maar het punt is dat de Heer Jezus verlaat Jericho. En hij had zojuist Zacchaeus uit de boom geroepen. En als je dan iets wist van wat een vijgenboom voorstelde, dan zou je levensgrote problemen gekregen hebben in die dagen, als je dat had meegemaakt. Want hoe zit het dan met het nationaal herstel van Israël? Als de vijgenboom niet de goede plaats is, waar moet men dan wel wezen om gehoorzaam te zijn aan Christus? En vandaar dat aan deze geschiedenis wordt toegevoegd een gelijkenis. Er staat, hij voegde daarbij en zeide een gelijkenis. Bij die geschiedenis van die vijgenboom wordt een gelijkenis gevoegd. En het was bovendien omdat zij nabij Jeruzalem waren. Want dat Jeruzalem waarnaar men hier optrok, was het Jeruzalem wat de Heer Jezus had moeten ontvangen of zou ontvangen. Datzelfde hoofdstuk vermeldt vervolgens de bekende geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Maar het was in Jeruzalem wat in plaats van haar koning te accepteren haar koning verwierp. Zo erg dat de Heer Jezus weent over de stad. En wij hebben het zo weinig door dat we ijskoud boven zo'n schriftgedeelte plaatsen. Jezus intocht in Jeruzalem. Maar het was helemaal geen intocht in Jeruzalem. Hij kwam bij de stad, staat er, in vers 41. Als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Jeruzalem accepteerde haar Messias niet. Jeruzalem verwierp haar Messias. En de Heer naderde van Jericho naar Jeruzalem over de Olijfberg en hij keek neer op de stad. En hij huilde over de stad. Vanwege de eeuwen waarin het evangelie gepredikt was aan deze stad. Vanwege de oordelen die over deze stad waren voorzegd en voor een deel ook gekomen. En vanwege het oordeel wat nu nog over die stad zou komen. En ze zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Israël wist niet hoe laat het was. Israël kende de tijd niet. Israël wist niet dat het hun dag was, deze uw dag. Israël wist niet dat het de laatste dag was van de 69 weken van Daniël. En wij weten dat vaak ook niet eens. Omdat we de schrift niet kennen, omdat we de schrift niet lezen. Omdat we God niet nemen bij zijn woord. En zo was het met Israël precies zo gegaan. Israël wist van niks. En als je het narekent, blijkt het de dag te zijn waarom het ging. Deze uw dag, de tiende van de eerste maand. De dag waarop het paaslam in huis genomen moest worden onder Israël. En hier kwam het paaslam. En het werd geslacht. Wel, waar het om gaat is, dat dit hoofdstuk begint met, de Heer roept Zacchaeus uit de vijgenboom. En hij zegt tot Jeruzalem, gij hebt de tijd van uw vrede niet gekend. De tijd van uw bezoeking is verborgen voor uw ogen. En er zal niet één steen van u op de andere gelaten worden. Wij weten dat het vervuld is inmiddels. In het jaar 70 van onze jaartelling. Maar waar het om gaat is, het derde punt wat hier genoemd wordt. Het was omdat hij nabij Jeruzalem was. Kijk, zij waren nabij Jeruzalem, maar dat staat er niet. Omdat hij nabij Jeruzalem was. Daar ging het om. Daar kwam de koning. Hij was nabij Jeruzalem en er staat. En omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou komen. Nee, dat staat er niet. Nee, er staat, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En dat het er zo staat, betekent dat het een misverstand was. Dat koninkrijk is nog steeds niet openbaar geworden. Wij zien het niet. Het is een verborgen koninkrijk. De koning is weg. En hij verbergt zich voor de wereld. Dat hoeft ons niet te verbazen, dat is waar de oud-testamentische profeten over spreken. Over dat de Heer te dien dagen zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Letterlijk staat er, hij zal zijn aangezicht verbergende verbergen. En er worden ook profetieën gedaan uiteraard over een tijd waarin de Heer zijn aangezicht niet meer zal verbergen. En wanneer hij wederkomt staat er inderdaad, hij was verbergende het aangezicht. Bekend vers uit Jesaja 53. Maar in de toekomst zal hij zijn gezicht weer laten zien. Waar het om gaat is dat de Heer wel degelijk koning geworden is. Hij is verrezen uit de dood en is aangesteld als de erfgenaam. De erfgenaam van God, de erfgenaam van Abraham, de erfgenaam van David, de erfgenaam van Adam. Alle troonsrechten die er in de schepping maar bestaan zijn bijeengekomen in de persoon van de opgewekte Christus. Hij is die koning. En daarom werd die koning ook gepredikt. Maar het punt is dat een ongelovig Israël, en tegelijkertijd natuurlijk een ongelovige wereld, die Messias verworpen heeft. En het resultaat is geweest dat deze Messias zich heeft teruggetrokken. Hij is verdwenen. Hij is weg. Hij verbergt zich. En dat is iets wat de discipelen niet wisten. Zij meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Er staat niet, zij meenden dat het koninkrijk terstond zou komen. Want als ze dat meenden, hebben ze goed gedacht. Want dat koninkrijk is er wel. Maar we zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 2. Hebreeën 1 en 2 spreken over het feit dat Christus inderdaad verheven is. En gezeten is ter rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat hij zit ter rechterhand Gods in overeenstemming met zoveel oud-testamentische profetieën. Dat hij is aangesteld als de koning. En dat God slechts tegen hem zegt, eis van mij en ik zal u geven. Maar hij eist nog niet. En daarom is hij gezeten aan Gods rechterhand. Maar zegt Paulus erachteraan in Hebreeën 2. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen en daarin is geen ding uitgezonderd wat er niet onderworpen is. Maar, zegt hij, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij weten dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij geloven, hoop ik, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien dat niet.
Dat is wat de wereld ook niet ziet. En ook zegt. En terecht. Wanneer we in de wereld om ons heen kijken, het is vanmorgen al gememoreerd, dan is er bepaald niet te zien dat God daarover regeert. En dat is juist. Dat doet hij ook niet. Hij heeft zich teruggetrokken als de koning. En wanneer zijn koningschap openbaar wordt, dat wil zeggen wanneer zijn koningschap bemerkt gaat worden, dan zal dat pas zijn nadat deze tegenwoordige bedeling voorbij is. Nadat wij van de aarde zijn weggeroepen. Dan zal hij komen inderdaad om de volkeren te oordelen. Om de volkeren, de levende mensheid, aan zich te onderwerpen. Dat is niet wat wij doen, of moeten doen, of behoren te doen. Dat is wat hij zal doen. En het aardige is natuurlijk als we weten en geloven wat de schrift zegt, namelijk dat hij de wereld, de volkeren aan zich zal onderwerpen, weten we meteen dat wij dat niet hoeven doen. Dat is maar goed ook. Stel je voor. Dan mogen we na 2000 jaar wel een enorm schuldcomplex hebben. Dat hebben wij niet. Tenminste, dat hoop ik. Wij zijn degene die gereinigd zijn van een kwaad geweten, omdat de Heer dat geweten van ons gereinigd heeft. De zaak is nu, wanneer in deze gelijkenis gesproken wordt over de aanleidingen. Eerst, namelijk de aanleiding van die kwestie van Zacchaeus uit de vijgenboom en het feit dat ze bij Jeruzalem zijn en het feit dat de discipelen dachten dat het koninkrijk Gods daar stond zou openbaar worden. Dan vertelt de Heer een gelijkenis over een welgeboren man. Want het is een kwestie van geboorte hoor. Een zeker welgeboren man die reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En dan hebben we te maken met het verschijnsel dat zodra de Heer Jezus zelf gaat spreken over de tijd waarin wij nu leven, dan spreekt hij in gelijkenissen. En je kunt het zelfs andersom zeggen. Als de Heer in gelijkenissen spreekt, dan spreekt hij over de tijd waarin wij nu leven, in het algemeen gesproken namelijk. Dat is de tijd waarin het koninkrijk een verborgen koninkrijk is. Dat is heel simpel. Wanneer de Heer Jezus de eerste de beste keer een gelijkenis vertelt in Matteüs 13. Dat is de eerste gelijkenis die je ooit vertelt, die van dat zaad. Wat viel langs de weg en in de doornen en een dunne grond op rotsachtige bodem enzovoorts, weet je wel. Die gelijkenis. Dan komen de discipelen bij de Heer en vragen hem meteen nadat hij de eerste gelijkenis verteld heeft, waarom doet hij dat eigenlijk? Want ze waren niet op de zondagsschool geweest en daar hadden ze hem niet verteld dat het in het oosten zo de gewoonte is om in gelijkenissen te spreken. Dat wisten de discipelen dus niet. En daarom vragen ze hem dat gewoon. En dan zegt de Heer als antwoord gewoon. Hij zegt, dat is, ik praat in gelijkenissen omdat het u gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar die luidt daar op de oever. Die schaar, Israël, die is het niet gegeven. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Die zegt, horende zullen ze horen en geenszins verstaan. En ziende zullen ze zien en geenszins bemerken. Dat is het enige antwoord op de vraag, waarom spreekt de Heer in gelijkenissen? Omdat hij spreekt over verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Hij spreekt over een verborgen koninkrijk. Over een koninkrijk wat verborgen is, omdat de koning verborgen is. En daar had Israël niks mee te maken. Wat Israël belangde, om het eens op zijn Duits te zeggen, hè, wat voor Israël van belang was, was dat ze die Messias zouden accepteren opdat het koninkrijk zou openbaar worden. Want als Israël zich bekeerde, zou het koninkrijk openbaar worden. Maar wat er zou gebeuren als Israël zich niet bekeren zou, daar ging hun niks aan. En daarom werd het hen ook niet verteld. En daarom vertelt de Heer Jezus het in gelijkenissen en legt ze later aan de discipelen uit, maar niet aan het publiek. Dat hoefden ze niet te weten. En zo is het met deze gelijkenis. Die spreekt over het verschijnsel dat de koning van dat koninkrijk inderdaad verdwijnt. Dat hij afreist naar een ver land, staat er, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En wie die welgeboren man is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Als er ooit iemand welgeboren is, hè, dan zijn niet wij dat, maar dan is de Heer dat. Vanwege zijn geboorte. Erfgenaam van Adam, erfgenaam van Abraham, erfgenaam van David en erfgenaam van God zelf. Daar gaat het om. Tronen, allemaal tronen die stuk voor stuk terechtkomen bij de Heer Jezus vanwege zijn afkomst. Maar deze koning is inderdaad afgereisd naar een ver land. Het is tamelijk ver, de hemel. Dan kom je met een toren niet zo makkelijk. Maar daar is de Heer heen afgereisd om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Een koninkrijk wat inderdaad zijn oorsprong vindt in de hemel en daarom ook zo heet, het koninkrijk der hemelen. Maar een koninkrijk wat wel degelijk vanuit de hemel uitgebreid zal worden tot op de aarde. En wat de schrift ons leert, dat is een heel simpele oud-testamentische waarheid. Dat is dat de Heer Jezus, nadat hij zou zijn opgewekt, zou zitten aan de rechterhand van God. Psalm 110, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. En dan vervolgens, en de Heere heeft gezworen, gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Want de positie van deze welgeboren man die afgereisd is naar een ver land, is eenvoudig die van een koning die ook priester is. En onze koning manifesteert zich aan ons, niet als koning, maar als priester. Als degene die ons inderdaad reinigt van een kwaad geweten, zoals de Hebreeënbrief dat ook zegt. Die ons reinigt van alle ongerechtigheid, die een eeuwige verzoening tot stand gebracht heeft. Die een offer gebracht heeft dat voor eens en voor altijd, voor alle eeuwen voldoende was. En dat ter onderscheiding van al die offers uit het Oude Testament die steeds herhaald moesten worden. Maar deze welgeboren man die is afgereisd naar de hemel. En het is precies zoals Peter het zegt, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En dat ligt nog steeds in de toekomst, die tijd der wederoprichting alle dingen. En daarom wordt hier in deze gelijkenis gesproken over dat wat daaraan vooraf zou gaan. En dus in het algemeen over de tijd waarin wij nu leven. En dan wordt er gesproken over enige dienstknechten die worden aangesteld en die ieder een pond ontvingen met de opdracht doet handeling totdat ik kom. En het belangrijkste waar ik nu op wil wijzen is het verschijnsel dat deze dienstknechten inderdaad ieder precies hetzelfde meekregen. Allemaal één pond. Ik hoop niet dat het een Engels pond was, want dan was hij na verloop van tijd zelfs minder waard geworden. Maar ze kregen ieder hetzelfde mee. En het lijkt me een duidelijke zaak dat als er ooit sprake is van dienstknechten in de tijd van de afwezigheid, in de tijd van de verborgenheid van het koninkrijk, dan is dat vanzelfsprekend op ons van toepassing. In zekere zin zijn wij dienstknechten. Het is een vergelijking. Want als Paulus spreekt over onze rechtstreekse posities ten opzichte van Christus, dan worden wij niet genoemd dienstknechten, dan worden we genoemd leden van zijn lichaam. Dan zijn we geen slaven, maar vrijen. Dus het is inderdaad een vergelijking. Maar het neemt niet weg dat wij wel degelijk geacht worden de Heer te dienen. Niet omdat we slaven zijn, maar uit gewone eigen vrije wil. En dat is dan ook het verschijnsel wat we hier in deze gelijkenis tegenkomen. Deze luiden krijgen allemaal één pond. En laat ik u dit zeggen, dat heeft niks te maken met onze persoonlijke capaciteiten. Dat heeft niks te maken met onze talenten. Het heeft te maken met dat wat wij allemaal gelijk van de Heer ontvangen hebben. Dat zijn niet onze geestelijke gaven, want die zijn verschillend, gelukkig. Dat stonden we hier vanmorgen allemaal misschien op deze kant. Dat was een beetje dringen, hè? Maar het heeft niet te maken met onze gaven. Dat pond heeft niet te maken met de geestelijke gaven. Dat pond heeft te maken met de geest zelf. Met het nieuwe leven wat wij als gelovigen van Christus ontvangen hebben. Dat leven in ons, wat heet Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Of wat ook wel gewoon genoemd wordt, Heilige Geest. Maar in ieder geval het leven van Christus in ons. Dat wat door wedergeboorte geboren werd. En dat hebben we allemaal gemeenschappelijk. En daarvan wordt gezegd, of daarover wordt gezegd, doet handeling totdat ik kom. Dat is een heel eenvoudige zaak. Dat het daarbij dus gaat niet zozeer om het ontwikkelen van onze talenten, van onze aanleg, van onze geestelijke gaven, maar dat het daarbij slechts gaat om het toenemen van dat pond. Om de groei van dat vermogen. Op de groei van die potentie die wij in ons ontvangen hebben. Of moet ik het anders zeggen, heel eenvoudig, dat het slechts gaat om de groei van Christus in ons. Of dat het slechts gaat om de opbouw van ons geestelijk leven. En als er aan het eind van de rit, om het dan zo te zeggen, beloning is voor degene die 10 ponden heeft of voor degene die 5 ponden heeft, maar in ieder geval voor degene die bijgewonnen hebben, dan is dat omdat zij gegroeid zijn geestelijk, omdat het pond is toegenomen. Dat het nieuwe leven geen baby gebleven is, niet in de wieg is blijven liggen of in een zweetdoek. Maar baby's leg je ook in doeken immers, in de schrift. Maar dat het gegroeid is. En dat het eerst begeerig is geweest naar de redelijke onvervalste melk als pasgeboren kinderkens, zegt Petrus. Maar dat het vervolgens ook is opgegroeid en gewend is aan de vaste spijs. Die door de gewoonheid hun zinnen geoefend hebben, zegt de apostel Paulus dan. Die opgegroeid zijn tot een volkomen man, tot een mannelijke rijpheid. Het gaat om de ontwikkeling van het nieuwe leven in ons. En dan moet ik u zeggen, dat nieuwe leven, dat hebben wij ontvangen uit het woord van God. Dat heb ik hier al een keer eerder staan te vertellen. Dat nieuwe leven vindt zijn oorsprong in het woord van God. En dat nieuwe leven wordt slechts gevoed uit het woord van God. De bron van ons leven is dat woord. Het zaad der wedergeboorte, zoals de apostel Petrus het noemde. Maar het is tevens het voedsel, het is tevens het brood des levens wat wij nodig hebben. En als u wilt dat uw pond inderdaad toeneemt, dan kan dat alleen wanneer u eet van dat woord van God, wanneer u dat voedsel tot u neemt. Dat is handeling doen. Dat is het woord van God hanteren in het bewustzijn dat het een geestelijke groei tot gevolg heeft. En dat is wat de Heer van u wil, uiteraard. Kinderen worden geboren om op te groeien, om volwassen te worden. Soms hebben we daar geen haast mee, hè? Maar kinderen zelf hebben gewoonlijk wel haast. Zo hoort het. En zo hoort het met het geestelijk leven ook. Dat hoort toe te nemen, dat hoort zich te ontwikkelen. Dat hoort op te groeien en veranderd te worden naar het beeld van Christus zelf. Dat hoort op te groeien tot zoonschap, zoals het genoemd wordt in de schrift. Maar dat is waarna wij als gelovigen uitzien. Naar het moment dat wij aangesteld zullen worden als zonen. Maar laat ik u dit vertellen. Dat minderjarigen, dat kinderen en dat baby's absoluut niet aangesteld worden als zoon, als erfgenaam namelijk. Dat kan eenvoudig niet. Daarvoor moet je volwassen geworden zijn. Daarvoor moet je gewoon goed gegeten hebben. Dat is tenminste wat de schrift leert. En wanneer dan ook die ene man komt, die zegt, Heer, zie hier uw pond, het welke ik in een zweetdoek weggelegd had, dan staat in de eerste plaats vast dat dat pond onbeschadigd is, dat het aanwezig is. Dat kan ook niet anders. Het gaat om het leven wat inderdaad door God zelf verwekt is. Wat is voortgekomen uit het zaad der wedergeboorte, dat is onvergankelijk. Vanmorgen gelezen in 1 Petrus 1. We zijn wedergeboren tot een onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt. Die is onvergankelijk, dat leven vergaat niet. Hoeft u ook niet bang voor te wezen. Als u wedergeboren bent, blijft u wedergeboren. Als u het leven van Christus ontvangen hebt, dan is dat onvervreembaar. En van dat pond wordt dan gezegd, Heer, zie hier uw pond, het is er nog. Het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. Ik geloof dat het mijn vader was die ooit zei, ja, die zweetdoek, die had hij toch nergens anders voor nodig. En dat was natuurlijk wel aardig opgemerkt. Ik persoonlijk heb de indruk dat die zweetdoek tegelijkertijd in feite een beeld is van het menselijk lichaam. Waarvan gezegd wordt dat het in het zweet zijn aanschijns zijn brood moet verdienen. En een doek is immers een omhulling waarin men zich kleedt, dat wat geweven wordt en zelfs van het lichaam wordt gezegd dat het geweven wordt in de schrift. Dus je ziet er in ieder geval in dat het gaat om dat nieuwe leven in het oude leven is. Dat er een schat is in een aardenvat, om dan een ander Bijbels beeld te gebruiken. Maar het wordt daarin bewaard, ja. Maar dat was niet de verdienste van deze man. Daar zat het hem niet in. Dat het bewaard werd, is het werk van de Heer zelf in principe. Dat zit hem in de, in de onvergankelijkheid van dat pond, om het dan maar zo te zeggen. Het was zijn pond. Maar het was bewaard in een zweedoek. Het was weggelegd. Hij had er niks mee gedaan en hij zegt... Want ik vreesde u omdat gij een straf, een streng zouden wij zeggen, een streng mens bent. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Dat is nou het eigenaardige. Die man is helemaal niet op de hoogte. Je weet er niks van. Want die welgeboren man die afreisde naar een koninkrijk, naar een ver land om het koninkrijk te ontvangen, die dan terugkomt, was degene die wel degelijk komt halen wat hij zelf gezaaid heeft. In de eerste plaats dat pond. Maar het punt is natuurlijk toch dat dat wat dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, dat wat het nieuwe leven voortbrengt, de vrucht van dat leven, dat is niet iets wat wij verdiend hebben, dat is niet wat wij tot stand gebracht hebben, dat is wat de Heer tot stand gebracht heeft. Want de vrucht van de geest is... Ja, dat is Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Ja, dat weet ik niet omdat ik mezelf zo goed ken, hoor. He? En ik weet dat het eindigt met zelfbeheersing, maar ik kan het rijtje nog niet zo ver opzeggen. He? Maar daar gaat het om. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is wat in de mens, in de gelovige openbaar behoort te worden. Omdat dat de karakterkenmerken zijn van Christus zelf. En die karakterkenmerken, die zin van Christus, zoals Paulus het noemt, die moet in ons openbaar worden. Niet die moeten wij naapen, we hoeven niet gedresseerd te worden. Het moet in ons openbaar worden, dat wil zeggen, het moet blijken dat het erin is. En dat kan alleen als het gegroeid is, maar dan moet je wel weten hoe dat werkt. En deze man wist er niks van. Die zegt, de Heer, ik weet dat u een straf mens bent en dat gij maait wat gij niet gezaaid hebt en dat gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt. Maar het punt is, de Heer legt dat wel. En hij zegt dan ook, uit uw mond zal ik u oordelen. Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een straf mens ben, enzovoort. En dan vers 23. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komende had hetzelfde met rente, met woeker, mogen eisen. Dat is alles. Doet handeling. En waaruit moet die handeling bestaan? Nou, het is al genoeg als je alleen maar dat vermogen afgeeft aan de bank. Ter beschikking stellen. Dat is wat gezegd wordt. De enige richtlijn die je gegeven was, stel het maar ter beschikking. Breng het maar naar de bank. Die hebben er verstand van, die lui. Die zijn van die beweging, of weet ik hoe dat heet. Maar die hebben daar verstand van. Ik heb er normaal geen verstand van geld. Hè? Ik ben natuurlijk altijd zo weer kwijt, dus het maakt niet uit. Hè? Maar als je naar de bank brengt, die lui die hebben er verstand van, die investeren dat, die kunnen daar handeling mee doen. En die zien kans inderdaad om van geld meer geld te maken. Ik heb het niet over Slavenburgs Bank natuurlijk nu, op dit moment. Maar, ja, jammer van die spaarcentjes. Hè? Wat heb je? Je kunt beter je geld brengen, je vermogen brengen bij die bank in de hemel. Aardse schatten zijn mooi, ik heb er niks tegen, integendeel, daar heb ik helemaal niks tegen. Maar de schrift zegt, je kunt ze beter verzamelen in de hemel, en dat moet ik toch onderschrijven. Dat is belangrijker. En dat is met die schat die wij ontvangen hebben, al is het dan misschien maar één pond, al zeggen we misschien, wat is het toch weinig. Als we het maar afgeven bij de bevoegde instantie, als we het ter beschikking stellen van de Heer, is Hij degene die er wat mee doet. En daar gaat het maar om. Heer, deze gelijkenis is geen aansporing om maar te gaan werken, om maar te gaan zweten. Deze gelijkenis is een aansporing om dat wat wij ontvangen hebben ter beschikking te stellen van de bank zelf, van de Heer zelf. En die dat pond zal doen toenemen. Die zal ervoor zorgen dat Christus in ons zal groeien. Maar tegelijkertijd dat wij minder worden. Dat is precies wat Johannes de Doper zei. Hij zegt, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Dat pond, dat moet groeien. Dat moet toenemen. En dat is een heel simpele zaak. En dat is dan ook het advies wat gegeven wordt. Breng het bij de Heer. En hij zal, wanneer hij terugkomt, dat met rente eisen. En hij zal zien dat het pond is toegenomen. En hij staat erbij. En hij zeide tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg. En geef het die 10 ponden heeft. En hij zeide tot hem, Heer, hij heeft 10 ponden. Ja, inderdaad. Maar die ene die er zoveel verdiend had, krijgt er nog meer bij. En er staat, want ik zeg u, dat aan ieder die heeft, zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Lijkt me een leuke,
Leuke tekst om eens te sturen naar dokter Anders, hoe heet hij ook weer? Jeden UTB heet hij tegenwoordig, hè?
Hè? Wat hier staat, ja.
Dat een ieder die heeft zal gegeven worden. Dat is geen kwestie van nivelleren. Integendeel. In de Bijbel vind je dat nivelleren niet. Wat je in de schrift vindt, is dat degene die heeft aan die zal gegeven worden. En degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En dat lijkt me een heel duidelijke zaak. Wij zijn degene die hebben. Ja, we hebben misschien wat te veel verbeelding, dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval hebben we heel wat op een ongelovige voor. We hebben dat pond ontvangen. We hebben er de beschikking over. We kunnen handeling doen. En de Heer is met ons. Hij is degene die voor ons zorgt. We zijn zijn dienstknechten, enzovoorts. We hebben heel wat op en voor. Wij hebben dus. En inderdaad. Maar beseft u wel, wij zijn degene die hebben en het is de bedoeling dat we meer krijgen. Het is de bedoeling inderdaad dat dat pond groeit. Opdat we er meer bij zullen krijgen, dat we een schat zullen verwerven straks in de hemel. Opdat we vervolgens ook met Christus zullen regeren over 10 of 5 steden, of wat mijn part betreft over 1 stad. Dat maakt me zoveel niet uit. Waar het om gaat is dat hij dat wil. En daar hebben we ons, dacht ik, aan te onderwerpen. En wanneer het zover is, wanneer wij inderdaad als zijn dienstknecht in deze hoedanigheid, als beheerders van zo'n pond, zal ik dan maar zeggen, wanneer we zo voor de Heer verschijnen, wel, dan is dat voor de rechterstoel van Christus uiteraard. Die Heer die koning geworden was. En wat van ons gevraagd wordt, is of we die vrucht van de geest geopenbaard hebben. En aan de andere kant vinden we dan het verschijnsel van vers 27... dat vanaf dat moment gezegd wordt, doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze voor mij dood. En dat is wat daarna gebeurt. Op het moment dat de koning openbaar wordt, dat het koninkrijk van deze welgeboren man openbaar wordt, worden wij als dienstknechten geoordeeld en hebben verantwoording af te leggen over de handeling die wij gedaan hebben met het pond. En tegelijkertijd begint hier op aarde de grote verdrukking. Begint hier op aarde het oordeel over hen, over die burgers, die niet wilden dat hij over hen koning was. En er staat, breng ze hier voor mij en slaat ze voor mij dood. Dat is keihard, dat weet ik. Dat is wat de schrift leert. Als we weten dat er zo'n rechtvaardig God is, die inderdaad oordeelt, met een rechtvaardig oordeel, laten we dan ook beseffen dat ook over ons een rechtvaardig oordeel komt, al is dat een wat overtrokken woord. Maar ik spreek natuurlijk over de rechterstoel van Christus. En tegelijkertijd moet ik erop wijzen met klem dat deze gelijkenis van de ponden heel anders eindigt dan die van de talenten. Deze ontrouwe dienstknecht hier, waar is hij na afloop van het verhaal? Waar is hij aan het eind van deze gelijkenis, aan het eind van de geschiedenis? Gewoon in het koninkrijk. Hij heeft wel niks meer. Hij regeert niet met Christus, zelfs niet over het pond. Hij regeert niet meer, heeft niks meer, kan zich ook niet meer ontwikkelen. Hij kan ook niet meer handelingen doen, het is te laat. Zijn tijd is voorbij. Hij is de eeuwigheid ingegaan en hij is in het koninkrijk, hij is dus behouden. Maar heeft niks. In het Nederlands heet dat hij doet voor spek en bonen mee. In de Bijbel heet dat hij is wel behouden, maar al zo als door vuur. Dus geen vrucht. En dat ik dit vertel, vertel ik tot troost, overigens. Dat u mijn woorden niet verkeerd zou begrijpen. Wanneer die gelijkenis van het talenten eindigt, dan eindigt het ermee dat de ontrouwe dienstknecht wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dat gaat niet over ons. Dat kan niet. Waar het wel over gaat, dat hoop ik u over 14 dagen te vertellen. Want dan ben ik hier weer, heb ik begrepen, hè, 's avonds. Maar dan wil ik die gelijkenis wel spreken. Dan zult zien dat het over een heel andere situatie gaat. Wel een vergelijkbare. Maar het verschil is dat wij die door genade behouden geworden zijn. Die door genade wedergeboren zijn. Die leden zijn van het lichaam van Christus. Op grond van diezelfde genade nooit meer verloren kunnen gaan. Zelfs niet wanneer we als dienstknecht ontrouw zijn. En zelfs niet als we er blijk van geven totaal niets gesnapt te hebben. Van wat God ooit maar gewild heeft met ons behoud. Zelfs dan zijn we nog behouden. Als door vuur. En ik vrees dat er toch heel wat zullen zijn die zonder stad de eeuwigheid zullen binnengaan. Helaas. Omdat ze niet begrijpen waar het om gaat. Niet willen begrijpen dikwijls waar het om gaat. Om de eenvoudige reden dat die handeling, dat handeling doen, dat groeien van dat pond, heeft als consequentie dat onze eigen oude mens inderdaad afneemt. Dat het vreet aan dit oude aardse lichaam, aan die oude schepping. Maar bedenk dan wel dat u dit oude lichaam wel degelijk moet afleggen. Vandaag of morgen of volgende week, weet ik wanneer. Dat is niet omdat ik pessimistisch ben, ik ben realistisch. Dat is een voorbijgaande zaak. En of je dat nu moet minderen of dat je het straks helemaal moet minderen, dat maakt geen principieel verschil. Principieel is dat we leven hebben ontvangen, eeuwig leven, waar God een plan mee heeft. Ik kan u geen beter advies geven dan dat leven te onderwerpen aan zijn wil. Dat leven af te geven desnoods bij de bank. Opdat hij ermee tot zijn doel zou komen. En opdat de vruchten die hij aan uw boom wil hebben, dat die ook inderdaad openbaar zullen worden. Niet ter beoordeling van uw buurman, niet ter beoordeling door uw broeders en zusters, maar ter beoordeling door de Heer zelf, voor Christus zelf, voor wiens troon wij zullen staan. En ik hoop dat we dan de Heer in de ogen kunnen zien en dat we hem kunnen danken voor al datgene wat hij door ons en in ons heeft willen en kunnen doen. Niet omdat wij zo goed waren, maar omdat wij zwak waren. Wij waren misschien niet meer dan een zweedoek, maar omdat zijn kracht in onze zwakheid, in ieder van ons, volbracht wordt. Amen.